En we lezen Lucas 9, vers 1 tot en met 5 en hoofdstuk 22, vers 24 tot en met 38.
En Jezus zijn 12 discipelen samengeroepen hebbende, gaf hij hun kracht en macht over al de duivelen en om ziekte te genezen. En hij zond hen heen om te prediken het koninkrijk Gods en de kranken gezond te maken. En hij zei tot hen: neem niets mee tot op de weg, nog staven, nog malen, nog brood, nog geld, nog iemand van u zal twee rokken hebben. En in wat huis gij ook zult ingaan, blijf al daar en ga van daar uit. En zo wie u niet zullen ontvangen, uitgaande van die stad, schud ook het stof af van uw voeten tot een getuigenis tegen hen. Lezen we verder in Lucas 22. En er werd onder de discipelen ook twisting onder hen, van wie hen scheen de meeste te zijn. En hij zei tot hen: de koningen der volken heersen over hen, en die macht over hen hebben, worden weldadige heren genaamd. Doch gij niet al zo, maar de meester onder u, die zij gelijk de minste, en die voorganger is als een die dient. Want wie is meerder, die aanzit of die dient? Is het niet die aanzit? Maar ik ben in het midden van u als een die dient. En gij zijt degene die met mij steeds gebleven zijt in mijn verzoekingen. En ik verordineer u het koninkrijk, gelijkerwijs mijn vader dat mij verordineerd heeft, opdat gij eet en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk, en zit op tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. En de Heere zei: Simon, Simon, zie, de Satan heeft u zeer begeerd om te ziften als de tarwe, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoude. En gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders. En hij zei tot hem: Heere, ik ben bereid met u ook te gaan in de gevangenis en in de dood te gaan. Maar hij zei: ik zeg u, Petrus, de haan zal heden niet kraaien, eer gij driemaal zult verloochend hebben dat gij mij kent. En hij zei tot hen: als ik u uitzond zonder buidel en malen en schoenen, heeft u ook iets ontbroken? En ze zeiden: niets. Hij zei dan tot hen: maar nu, wie een buidel heeft, die nemen hem, desgelijks ook een malen, en die geen heeft, die verkopen zijn kleed en kopen een zwaard. Want ik zeg u, dat nog dit, het welk geschreven is, in mij moet volbracht worden, namelijk: en hij is met de misdadigen gerekend. Want ook die dingen die van mij geschreven zijn, hebben een einde. En ze zeiden: Heere, zie hier twee zwaarden. En hij zei tot hen: het is genoeg.
De tekst voor de bediening van het woord vindt u in het laatst gelezen gedeelte, Lucas 22, de versen 35 tot en met 38. We lezen dat nog een keer met elkaar. En hij zeide tot hen: als ik u uitzond zonder buidel en malen en schoenen, heeft u ook iets ontbroken? En zij zeiden: niets. Hij zeide dan tot hen: maar nu, wie een buidel heeft, die nemen hem, desgelijks ook een malen, en die geen heeft, die verkopen zijn kleed en kopen een zwaard. Want ik zeg u dat nog dit, het welk geschreven is, in mij moet volbracht worden, namelijk: en hij is met de misdadigen gerekend. Want ook die dingen die van mij geschreven zijn, hebben een einde. En zij zeiden: Heere, zie hier twee zwaarden. En hij zei tot hen: het is genoeg. Tot zover. Gemeente, een zwaard. De jongens in de kerk zullen daar toen ze klein waren vast wel eens mee gespeeld hebben. Bijvoorbeeld, je speelde riddertje. En daar hoort natuurlijk een zwaard bij. Natuurlijk geen echt zwaard. Dan heb je waarschijnlijk een plastic zwaard gehad of misschien een houten zwaard. En dan doe je zo'n steekspel, hè, met een andere jongen. Nou, je kunt je dat herinneren of misschien doe je dat nog wel. Vanmorgen horen we de Heer Jezus zeggen dat zijn discipelen een zwaard moeten kopen. Je zou zeggen, wat is dat nou? Zo kennen we de Heer Jezus toch helemaal niet? Nou, luister maar goed, straks kom ik nog een keertje bij jullie terug om te vertellen wat de betekenis daarvan is. En wat dat voor ons te zeggen heeft, dus ook voor jullie. Gemeente, wat heeft het evangelie van Christus te maken met het zwaard? Met geweld? En met wapengekletter? Er zijn tijden geweest in de geschiedenis van Christus kerk dat men daar een rechtstreeks verband tussen zag. Hoeveel mensen werden op ruwe manier gedwongen om over te gaan tot het christendom? Er waren zogenaamde christenkoningen die hele volken op deze manier aan zich onderwierpen en christen maakten, tussen aanhalingstekens dan. Denk maar eens aan de kruistochten. Veel joden werden onder bedreiging met het zwaard gedwongen om zich te laten dopen, onder de roep, God wil het! En in de tijd van de Tweede Wereldoorlog? Nee, dat had niks met Christus te maken. Maar heulde een groot deel van de Duitse kerk niet met de nazi's? En had Hitler het niet over de voorzienigheid in wiens dienst hij stond? En stond het niet op de koppelriemen van de Duitse soldaten geschreven? God mit uns. En zijn de Joden vandaag niet diep geschokt dat de vernietiging van de 6 miljoen Joden plaatsvond in het zogenaamde christelijke Westen? En is dat ook niet de reden dat heel veel Joden vandaag vluchten uit West-Europa, omdat ze bang zijn hetzelfde mee te maken? Nou, je hoeft alleen maar te denken aan gisteren en eergisteren, de aanslagen op de Joodse synagoge in Rotterdam op vrijdag, de aanslag op het Geider, de Joodse school in Amsterdam gisteren. Rampzalig! Die verbinding van het evangelie met het zwaard heeft de Heer zelf niet gezegd, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Toch zijn er steeds weer mensen geweest die zich beroepen hebben op dit gedeelte uit Lucas 22, om aan te tonen dat christenen gerust gebruik mogen maken van het zwaard bij de verbreiding van het evangelie. Jezus zegt toch zelf in vers 36 dat de zijnen zich een zwaard moeten aanschaffen? In de 14e eeuw gaf de toenmalige paus er deze uitleg aan. Ik heb als paus de twee zwaarden in handen. De opperste wereldlijke macht en de hoogste geestelijke macht. Twee ijzers in het vuur om zich van een comfortabele machtspositie te verzekeren. En zo is het eeuwenlang gegaan. Zwaard is gelijk aan macht. En zo nestelde de kerk zich steeds meer in het centrum van de macht. Nu, dat heeft Christus nooit bedoeld met deze woorden. Maar wat dan wel? Waarom is dit evangelie? Leidensevangelie. Reden te over om er naar te gaan luisteren onder het thema het evangelie en het zwaard. Drie gedachten. In de eerste plaats de boodschap zonder zwaard. Vervolgens de boodschap van het zwaard. En tenslotte de boodschap met het zwaard. Dus het evangelie en het zwaard, de boodschap zonder zwaard, de boodschap van het zwaard en de boodschap met het zwaard. Het is voor de Joodse leiders onomstotelijk vast komen te staan. Jezus moet gedood worden. Aldus hebben ze besloten, nu komt het alleen nog aan op een geschikte gelegenheid om hem gevangen te nemen. En zo vallen de schaduwen van lijden en dood steeds meer over Jezus' leven. En hij weet het. En hij is volkomen bereid om deze weg te gaan, want hij weet, zo wil de Vader het. Dit is de weg om aan al Gods rechten te voldoen, rechten die wij zo schromelijk geschonden hebben. Zo zullen alle die zijn Vader hem gegeven heeft, verlost worden. Jezus zit met de zijnen aan de paasmaaltijd. Je zou hem kunnen vergelijken met een Joodse vader die bij het nuttigen van de paasmaaltijd in het gezin de leiding had. En dat gebeurde volgens een vast patroon, we kunnen dat lezen in Exodus 12. Als het gezin aan tafel zat, dan vroeg een van de kinderen: Vader, waarom is deze avond anders dan alle andere avonden? En dan vertelde vader de geschiedenis van de uittocht uit Egypte. Die hele geschiedenis, en dat gebeurde jaar in, jaar uit. Van het lam dat geslacht werd en waarvan het bloed aan de deurposten werd gestreken. En dat bloed waarvan achter de inwoners, de bewoners van dat pand veilig zouden zijn, als ze daar maar achter zouden schuilen. En nu verkondigt Jezus zichzelf als het ware paaslam dat de zonde van de wereld wegneemt. Bij brood en beker klinkt het: dat is mijn brood, mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. En deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed dat voor u vergoten wordt. Zo zit Jezus te midden van zijn discipelen als de dienaar die zichzelf gaat geven als losprijs voor velen. Ja, deze avond is anders dan alle andere avonden. Je merkt het aan de hele sfeer, die is uiterst geladen. De hoogspanning van de eeuwige straf die Jezus moet gaan dragen is merkbaar aanwezig. En de discipelen? Voelen ze het aan? Voelen ze erin mee? Beseffen ze wat er gebeurt? Helaas, nee. Tijdens deze maaltijd is, en dat is niet voor de eerste keer, er kortsluiting tussen Jezus die zich voorbereidt op zijn lijden en sterven aan de ene kant, en de discipelen die er niets van begrijpen aan de andere kant. Judas die ontmaskerd wordt als verrader. Petrus die er niet aan wil dat uitgerekend hij zijn meester zal gaan verloochenen. En de hele groep is aan het bekvechten over de vraag wie van hen toch wel de belangrijkste zou zijn. Geldzucht, eerzucht, overmoed, even zoveel druppels in de lijdensbeker van de Heer Jezus. Nee, ze hebben het nog steeds niet door. En gemeente, zouden wij enige reden hebben om ons boven hen te verheffen? Wat zijn wij stekenblind en stokdoof in onszelf als het over deze dingen gaat? Of we kunnen het evangelie een interessante levensbeschouwing vinden. We kunnen er een richtlijn in vinden voor een goed leven. We kunnen geboeid zijn door wat de Bijbel zegt over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En in de lijdenstijd kun je zelfs wel eens een traantje wegpinken. Je kunt geroerd zijn door wat je vanuit dat lijdensevangelie hoort. Maar dit, dat ik een borg nodig heb voor mijn schuld, dat ik gewassen moet worden in Jezus bloed van al mijn zonden, dat ik de prijs aan God nooit kan betalen, terwijl ik dat wel zou moeten, dat ik alleen door deze borg met God verzoend word, dat zijn verre klanken en vreemde zaken. Alle eeuwen door stuiten ze op grote weerstand. Tenzij mijn hart ervoor open gaat. Door de Heilige Geest. De Geest die bezig is om een bruid voor Christus te werven. En daarom overtuigt hij haar van zonde. En gaat hij de noodzaak laten zien om de Heer Jezus zo als je persoonlijke zaligmaker te leren kennen. Hij wint mij in. Hij maakt plaats voor hem in mijn hart. Nee, ook Jezus' discipelen. Die zoveel met hem mochten omgaan. Die zoveel onderwijs van hem hebben mogen ontvangen. Zien het op dat moment niet. En daarom, ja, mag ik het nou zo eens zeggen, daarom probeert de Heer Jezus het nog één keer, bijna aan het einde van zijn aardse leven, om hen te bepalen bij wat er nu echt gaat gebeuren. Hij doet dat op, ja, kun je wel zeggen, een schokkende manier. Met de bedoeling om hen wakker te schudden. De grote gebeurtenis die aanstaande is, zal heel hun levenswijze, hun zienswijze, en daarom straks ook hun prediking, radicaal veranderen. En wat doet de heiland dan? Hier op de drempel van Gethsemane laat hij hen eerst eens even terugblikken. Een poos hiervoor, we hebben dat gelezen met elkaar uit Lucas 9, had hij hen erop uitgezonden met kracht en macht om demonen uit te werpen en ziekten te genezen, ook met volmacht om het koninkrijk van God te verkondigen. En Jezus had erbij gezegd dat ze onderweg niets hoefde mee te nemen. Geen staf, geen reiszak, geen brood, geen geld, geen extra kleding. Ze hoefden er alleen maar op te vertrouwen dat de Heer Jezus wel voor hen zou zorgen. Dat hij zou geven wat ze onderweg nodig hadden. Mijn discipelen, zegt Jezus, kijk nu eens terug. Toen ik jullie erop uitzond, zonder geldbuidel, zonder reistas, zonder extra schoenen, heeft het u toen aan iets ontbroken? En dan zeggen ze unaniem, aan niets. Hun missie is voorspoedig en vreedzaam verlopen. Ze wisten zich veilig onder de bescherming van hun meester. Het was een goede tijd geweest. Een zwaard? Nee, dat hadden ze tot in de verste verte niet nodig gehad. Ze hadden vrijuit in allerlei heggen en steggen het evangelie kunnen verkondigen en wonderen kunnen doen. Was er geen strobreed in de weg gelegd? De boodschap zonder zwaard. Zulke tijden kunnen er zijn in de evangelieverkondiging. Tijden van ongehinderde voortgang. Satan ligt, om zo te zeggen, aan de leiband en er gebeuren door Gods genade grote wonderen, grote dingen. En zulke tijden kunnen er ook zijn in het persoonlijk leven van Gods kinderen. Zomertijden, waarin je de band aan de Here zo nauw en zo teer en zo betrokken beleeft. De tijd van de eerste liefde bijvoorbeeld. Dat de liefde van God door de Heilige Geest in je hart werd uitgestort. Je ging ontdekken wie je zelf bent. En je kon het wonder niet op dat de Heere naar je omkeek. Je mocht voor het eerst zicht krijgen op de Heere Jezus Christus. En je voelde je onweerstaanbaar tot hem aangetrokken. Die hoge priester die het offer van zijn leven ook voor jou wilde geven. En het dienen van de Heere, dat ging als vanzelf in spontane liefde. Oh ja, er kon wel eens wat tegenop komen. Er zullen er ook toen zijn geweest die de discipelen wel eens wat voor de voeten hebben geworpen. En uiteraard kostte het dienen van de Heere energie en inspanning. Maar toch, niemand deed hun wat. Het ontbrak hun aan niets. Ze kregen de ruimte. Zelfs de boze geesten waren aan hen onderworpen. Dat hebben ze met een bepaald enthousiasme ook tegen de Heere Jezus gezegd. Daar waren ze zelf heel verwonderd over. Herkent u dat? Of jij? Die tijd van een kalme zee, van een geopend woord en van een ontvankelijk hart, van zoveel stille zegen, van een lofzang op de Heere. De tijd dat je geestelijk overhoudt en niets tekort komt. Dat de woorden van Psalm 23 in vervulling gaan. Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker is overvloeiende. Ja, dat is heilgenot in de diepe Bijbelse zin van het woord. Daar moeten we wel iets bij zeggen, gemeente. Dat mag je door Gods genade genieten, maar je moet het ook peilen. Want wat bedoelt de Heere daar nu mee? Nu, hij geeft zulke tijden vooral aan hen die nog maar pas op de weg van het geloof zijn. Zoals de discipelen toen. Het lijkt wel alsof hij je tijdelijk buiten het bereik van Satans pijlen plaatst. Met de bedoeling dat je die kostbare tijd zult gebruiken om je te trainen voor de strijd. Want die komt. Onherroepelijk. Er is niet alleen zomer, er is ook winter in het geestelijke leven. Neem de les van de mieren dan maar ter harte. Ze verzamelen in de zomer hun voedsel om voor de winter voorraad te hebben. Zo is de goddelijke opvoedkunde in het leven van zijn kinderen. Wat gaat hij in de regel zorgzaam en stimulerend zijn weg in het leven van hen die hij tot het geloof heeft gebracht. Je zou als voorbeeld daarbij ook kunnen denken aan het volk Israël. Ja, wat mankeerde er nog ontzaglijk veel aan dat volk. Ze waren nog lang niet waar ze wezen moeten. Maar dan lezen we die ontroerende woorden in Hosea 11. Ik nochtans leerde Efraïm gaan. Hij nam ze op zijn armen. Ik trok ze met touwen der liefde. Ja, zo waren ook de discipelen getrokken. onweerstaanbaar. Volg mij. Is er zo een jongere vanmorgen, bij wie de boodschap van het evangelie aansloeg in je leven? De liefde van de Heere ging je hart raken. Je wist zelf niet hoe. Een pril, ontluikend, geestelijk leven. Of een oudere, bij wie het eigenlijk nog maar pas echt is gaan leven, wie de Heere is voor een zondaar zoals u. De Heere moedigt je aan, roept je op om als een pasgeboren kind zeer verlangend te zijn, begeerig te zijn naar de redelijke, onvervalste melk van zijn woord. Opdat je daartoe mag toenemen in zijn genade, om tot geestelijke volwassenheid te komen. Als je Christus hebt leren kennen, pas hebt leren kennen, dan moet je niet op je lauweren gaan rusten. Je mag de tijd gebruiken om de wortels vaster uit te slaan in hem. De Heere stuurt beginners en zwakken niet zomaar de strijd in, maar hij wil in de regel hen toerusten en voorzien van krachten. Want vroeg of laat komen er stormen. Soms kan de Heere een kleine beproeving gebruiken om je voor te bereiden op een grotere. Zoals je dat kunt hebben, jongens en meisjes, als je aan het strand staat, hè, dan kijk je naar de golven en dan komt er een klein golfje aan en in één keer komt er een grotere zomaar overheen. Hoe is het gemeente? Wat doen wij met onze tijd? Benutten wij die als genadetijd? Om als zondaar te smeken om genade aan Gods troon, maar daarna ook als voorbereidingstijd, als tijd van toerusting voor de geestelijke strijd. We gaan naar het tweede, de boodschap van het zwaard. De discipelen hadden dus tijdens hun rondgang door het land het evangelie kunnen verkondigen, terwijl er in geen velden of wegen een zwaard te bekennen was. Rustig, ongestoord. Maar vanaf nu wordt het anders. Tegenovergesteld. Met grote nadruk zegt de heiland u dat. Maar nu. Toen hoefden ze niets mee te nemen. Heilig onbezorgd konden ze wandelen over 's Heeren wegen. Maar nu, wie een buidel, dat wil zeggen een beurs, heeft, die nemen hem. Desgelijks ook een malen, dat is een reiszak. En wie geen zwaard heeft, verkopen zijn kleed en kopen een zwaard. Er dreigt nu zo'n groot gevaar dat je of moet vluchten met beurs en reiszak, of dat je zelfs je bovenkleed moet verkopen om een zwaard te kunnen kopen, simpelweg omdat je niet meer de gelegenheid hebt om te vluchten. Mijn discipelen, u zult nu geen medewerking meer krijgen, zoals eerst, toen veel mensen u met open armen ontvingen. U zult te maken krijgen met tegenwerking, met haat zelfs. Nu moet u zich wapenen. Vanaf nu wordt het riskant en onveilig voor u. U wordt in de verdediging gedrongen. Dat heeft betrekking op het proces dat tegen de Heer Jezus zal beginnen en de positie van de discipelen daarin, zeker. We weten vanuit het evangelie dat de vijanden ook Jezus' volgelingen niet ongemoeid zouden laten. Maar het ziet zeker ook op de situatie na Pinksteren. Na de uitstorting van de Heilige Geest. Dan zullen ze geleid door diezelfde Pinkstergeest het evangelie met grote kracht verkondigen. Maar dan zullen ze ook meteen met vijandschap en vervolging te maken krijgen. Het boek Handelingen legt er getuigenis vanaf. De kerk van Christus maakt naast tijden van rust en ruimte ook tijden mee van martelaarschap. Naast tijden van zonneschijn ook nachten vol lijden. Nou, kijk maar om u heen, ik hoop dat u het een beetje bijhoudt. Als je alleen al denkt aan die ruim 380 miljoen christenen die wereldwijd met vervolging, verdrukking te maken hebben op dit moment. En zo kan er ook zo in je persoonlijk geestelijk leven ineens een schaduw gaan vallen. Voor je gevoel ben je ingesloten. Van alle kanten. Het kunnen de omstandigheden zijn van je leven die het zo donker kunnen maken. Een mens kan wat meemaken, nietwaar? Je pijn, je verdriet, dat knagende gemis, die slopende ziekte, die zorg om één of meer van je kinderen die misschien afhaken of afgehaakt zijn. Dat het werkelijkheid wordt wat een van de vrienden tegen Job zei. Nu komt het aan u. Gemeente, hebben we dan voedsel voor onderweg? Hebben we een reistas met inhoud? Zijn we weerbaar? Er zullen zware tijden komen, zegt Gods woord. Wees er maar op voorbereid. Maar de allerzwaarste tijd was toen. De Heer Jezus legt dat verband duidelijk als hij zegt in vers 37. Want ik zeg u dat nog dit het welk geschreven staat in mij moet volbracht worden. Namelijk, en hij is met de misdadigen gerekend. De tijd van lijden en strijd is te vinden in Christus lijden. Het is nu het uur van de macht van de duisternis. Opmerkelijk, zoals de heiland het hier zegt, wat geschreven is moet in mij volbracht worden. In hem, in eigen persoon, voor al de zijnen. Het moet volbracht worden, dat betekent in dit verband, het moet volkomen doorgemaakt worden. Uitgewerkt worden. Mijn discipelen, u die uw treden zet in mijn spoor, de hele wereld zal tegen jullie zijn straks, omdat ze tegen mij is. Die vijandige wereld, dat is trouwens een wereld die vol godsdienst kan zijn, dat zie je daar in die tijd ook, die zal zich tegen Jezus keren. Ze willen hem uitschakelen, hem als misdadiger behandelen. Kunnen Jezus volgelingen dan iets beters verwachten? Een discipel is toch niet meer dan zijn Heer? Wie van jullie dacht nu nog de belangrijkste te zijn? Vers 24, we hebben het gelezen. Hadden jullie daar nog ruzie over, mijn discipelen? Weet je dan werkelijk niet waar het om gaat? De Heer Jezus vraagt dat vandaag ook. Aan mensen die nog zo hoog kunnen weglopen met zichzelf, ook al dragen ze de christennaam. Dacht u nou werkelijk dat u eraan ontkomt om te delen in mijn lijden? Als je mij echt volgt, dan weet je toch wel dat dat niet de kortste weg naar de top is. Het is een weg waarop je inlevert. Waarop jouw ik moet sterven. Waarin je sterft aan eigen roem. Aan eigen voordeel. Gemeente, wat moet je in het leven met de Heere veel leren en afleren. Wat leer je op de school van de Heilige Geest jezelf precies kennen zoals Gods woord ons portretteert. Ik ben een overtreder die altijd weer bezijden dat pad wil wat de Heere mij wijst. Die voor de makkelijkste weg wil kiezen. Erkennen we het voor de Heere? Hebben we er verdriet van? Nou, luister dan maar naar dat hart van het evangelie zoals dit in dat 37e vers naar ons toe komt. Het moet in mij volbracht worden. Hetgeen geschreven staat en hij is met de misdadigers gerekend. Dat is een citaat uit het bekende Jesaja 53, waar het zo staat. En hij is onder de overtreders geteld geweest. Nou, daar staan ze op een rijtje. De ene grote overtreder na de andere. Met een strafblad zonder weerga. U en ik staan er ook. En jij staat er ook tussen. Of je het nou wilt of niet. En op 1000 beschuldigingen hebben wij niet één antwoord. Of u wel? Had je nog uitvluchten? Bijvoorbeeld, de Heer is te streng. Hij vraagt van mij wat ik niet kan en dat weet hij toch best wel. Waarom ziet hij de goede wil niet voor de daad aan? En ja, is het nou echt zo erg met mij? En waarom vergeeft hij niet zonder meer? Als hij toch liefde is. Of ik sta toch voor de gevolgen van mijn eigen daden. Ik hoef toch geen verantwoording aan een ander af te leggen. En zeker niet aan God. Of Ja, ik heb toch ook best veel goeds. Als de Heer nu eens eerlijk de balans opmaakt in mijn leven, dan zal hij toch wel tot de ontdekking komen dat ik het per slot van rekening, zeker vergeleken met anderen, nog heel zo slecht niet gedaan heb. Ach, haal toch op. Zeg het. Erken het. Met de dichter van Psalm 51. Ik erken mijn schuld die u tot straf bewoog. Uw doen is rein, is zuiver. Gans rechtvaardig is uw vonnis. Dan moet dat zwaard van Gods oordeel, gemeente, u, jou en mij, allemaal treffen. Gods woord zegt het ons. Dat zwaard, dat heb jij meer dan verdiend. Maar kijk nou eens goed. Onder die onafzienbare rij misdadigers wordt er door God één bijgezet. Eén aan toegevoegd. Jezus. Met gebonden handen, met bebloed hoofd, met gegeeselde rug. God rekent hem onder de misdadigers. En Jezus, hij loopt er niet voor weg. Hij maakt zich één met de misdadigers. Kijk, er gaan twee moordenaars op weg naar Golgotha. Wettelozen, misdadigers bij uitstek. Ze gaan de vervloekte kruisdood sterven. Het ergste wat er is. En Jezus, hij krijgt ook een kruis op zijn schouders gedrukt. Hij gaat ook naar Golgotha. En even later hangt hij daar. Tussen die twee misdadigers in. En dan haalt de evangelist Marcus datzelfde woord uit Jesaja 53 aan. En de schrift is vervuld geworden die zegt, en hij is met de misdadigers gerekend. En wat gebeurt er dan? Dan zegt God, en dat is een woord uit de profeet Zacharia, zwaard, daar hebt u het, zwaard, ontwaak tegen mijn herder. En tegen de man die mijn metgezel is, alle ongerechtigheden komen op hem af en pakken zich op hem samen. Daar wordt hij gerekend als een misdadiger. Daar wordt hij tot zonde gemaakt. Daar doorboort het zwaard van Gods gerechtigheid zijn eigen lieve zoon, zodat hij eronder sterft. Zo moet het gaan, zegt Jezus hier. Zo is het raadsplan van God de Vader. Zo is er alleen verzoening met God en tussen God en uw hart. Zo is er alleen verlossing voor verloren mensen. Nee, geen toeval wat hier gebeurt, geen noodlot. Zo alleen moet het en niet anders. Zo handhaaft God zijn recht en zo spreekt hij zondaars vrij. Dat is de boodschap van het zwaard, gericht op Christus. Dat is ook de bedoeling van de woorden van de Heer Jezus die hierop volgen. Want ook die dingen die van mij geschreven zijn, hebben een einde. Dat wil in dit verband zeggen, hebben een einddoel. Wat is dat doel dan? Dat de eer van God wordt gehandhaafd. Hij ontvangt volledige betaling. En zondaren worden gered, want er is voor hen volledig betaald. Tegen ieder die zich buigt voor de Heer Jezus, gemeente, zal het zwaard van Gods gerechtigheid niet ontwaken. Kijk eens goed in de spiegel van het evangelie, gemeente. Daar komt het zwaard van Gods gerechtigheid regelrecht op je af. Zie je het? Heb je het gezien? Daar komt het naar je toe. Wat nu? Eén ding. Bid het. O God, wees mij de zondaar genadig. Moet eens kijken wat er nou gebeurt. Dat zwaard dat keert zich om. En dat richt zich rechtstreeks op de Heer Jezus Christus. En het doorboort hem. Het doet hem sterven. Dat zwaard dat mij had moeten doorboren. Dat treft hem. Gemeente, buig daarom voor hem als een misdadiger. Die om gratie smeekt. Alles wat je meer wilt zijn dan een misdadiger, dat is te veel. Ballast, werp het overboord. Je komt er de hemel niet mee in. Voor mensen die van alle franje ontdaan zijn. en erkennen dat ze de dood hebben verdiend, valt het daar aan de voet van het kruis. Zo eeuwig mee, zie maar op hem. Dan breekt mijn hart. En dan zie ik wat ik hem door mijn zonden heb aangedaan. Maar tegelijkertijd stroomt mijn hart vol van liefde en van mateloze verwondering. Het evangelie van het zwaard dat hem doorboort en dat mij voorbij gaat. Maar gemeente, dan ook niet om Jezus heen, hè? Op geen enkele manier. Buiten het hartelijke geloof in hem om, treft dat zwaard jezelf. En dat overleef je tot in eeuwigheid niet. Zeg, ja, je kunt in de kerk zitten, maar je loopt toch alsjeblieft geen blokje om, hè, in gedachten. Als het kruis van de Heere Jezus aan de orde komt, als de gekruisigde je voor ogen wordt geschilderd, waarom zou je? Hij komt naar je toe. Met uitgebreide armen. En hij zegt het tegen je. Wetteloze, ik wil jouw plaats innemen. Kent u heerlijker aanbod dan dat? En dan het derde. De boodschap met het zwaard. Hebben die discipelen dat nou begrepen? Die laatste lijdensaankondiging. Zou dat citaat uit Jesaja 53 geen boekdelen voor hen spreken? Ze kennen de schrift toch op hun duimpje? Maar nee, Jezus' woorden dringen voor de zoveelste keer niet door. Ze peilen zijn woorden niet in hun geestelijke diepte. Ze vangen één woord op dat ze wel begrijpen. Zwaard. Nou, dat is taal die ze verstaan. En binnen de kortste keren reiken ze de Heer Jezus twee zwaarden aan. Met verlegenheid misschien? Meer konden we er zo gauw niet vinden? Of juist met trots. U vroeg er één. Kijk eens, hier hebben we er twee. Waarschijnlijk het laatste, gemeente. Hun actiebereidheid blijkt op dat moment nog bijzonder groot te zijn. Van Petrus, het allermeest, een aantal versen verder, kijkt u maar in vers 50, zien we dat. Dan slaat Petrus erop los met het zwaard. Nadat ze allemaal gevraagd hebben, Heere, wilt u dat we er met het zwaard op inslaan? O, ze menen het zo goed. En ze hebben hun meester zo lief. Maar wat zegt Jezus? Dat lezen we dan bij Matthäus. Keer uw zwaard weer in zijn plaats. Want alle die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan. En daaruit blijkt dat Jezus in onze tekst niet bedoeld heeft dat zijn discipelen met het letterlijke zwaard zouden gaan strijden. Zijn koninkrijk is niet van deze wereld. Hij komt niet met tromgeroffel en wapengekletter. Als de Heer Jezus de zijnen opdraagt om met het oog op het komende lijden een zwaard te kopen en voor proviant te zorgen, dan heeft de Heer dat diep geestelijk bedoeld. Als zijn volgelingen in zijn voetspoor zullen lijden en strijden, dan zal dat alleen op een geestelijke manier kunnen gebeuren. Dat wil zeggen, op de manier van de Heilige Geest. De discipelen begrijpen het nog steeds niet. En dan zegt Jezus, het is genoeg. Dat betekent niet, ik heb aan twee zwaarden wel genoeg. Nee, het wil iets anders zeggen. We komen deze manier van spreken ook tegen bij de Vader van de Heer Jezus. Als Mozes dringend gesmeekt heeft om het beloofde land te mogen binnengaan, ondanks zijn zonde, zegt de Heere tegen hem, het zij u genoeg, spreek mij niet meer van deze zaak. En zo zullen we het ook hier moeten lezen. Er is genoeg gesproken. We houden erover op. Jezus merkt dat er geen klankbodem is voor zijn woorden bij de discipelen. Ze begrijpen hem niet. En gemeente, wat zijn dat opnieuw druppels in de lijdensbeker van de Heer Jezus? Zijn intiemste vrienden begrijpen hem niet. Later, na zijn opstanding, dan zullen ze het verstaan. Als de Heilige Geest is uitgestort. En zo is het gebeurd. Als een les voor de kerk van alle tijden. Met het oog op haar opdracht in deze wereld. We horen het later Paulus zeggen, u kunt dat vinden in 2 Korinthe 10. Want de wapens van onze krijg, van onze strijd, zijn niet vleeselijk, geen zwaard, maar krachtig door God tot nederwerping der sterkten. Bolwerken van verzet tegen God worden neergehaald. Wat voor wapen is dat dan? Waardoor bolwerken van hoogmoed worden neergehaald en harde harten worden verbroken. Efeziërs zegt, Efeziërs 6, dat is het zwaard van de geest. Dat is Gods woord. Dat is het scherpste en doeltreffendste zwaard dat er in deze wereld te vinden is. Jongens en meisjes, ik zou nog even bij jullie terugkomen. Hè? Weet je wat het zwaard is waarmee gelovige mensen in deze wereld mogen strijden? Dit, de Bijbel, Gods woord, een heel scherp zwaard. En door middel van die Bijbel, van dat zwaard van de Heilige Geest, worden vijanden tot vrienden van God gemaakt, tot kinderen van God. Zie ze daar eens staan, die apostelen, op de Pinksterdag. Petrus spreekt, zeer vrijmoedig, vervuld van de Heilige Geest, een boodschap met het zwaard van de Geest. Dat is Gods woord. En kijk eens wat er dan gebeurt. Als hij de Heer Jezus Christus verkondigt als de gekruisigde en de opgestane, en tegelijkertijd zonder omwegen bij die mensen aanwijst waar het bij hen aan mankeert, en dat zij de Heer Jezus gekruisigd hebben door hun zonden. Wat staat er dan? En toen zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart. En er staat letterlijk doorboord, doorstoken. Het zwaard van de geest, Gods woord, treft doel. In dat woord staat de gekruisigde Christus centraal, als de enige grond van behoud. En met dat zwaard trekken de evangelie-predikers de wereld rond. Elke zondag, gemeente, staat hier een dienaar van het woord met een zwaard in de hand. Om u te treffen, daar bidt hij om als hij thuis is, dat het mag gebeuren. Bij ieder van u, bij ieder van jullie. Dat het zwaardje mag doorboren. Is het al gebeurd? Heeft dat zwaard al doel bij je getroffen? Heb je al gecapituleerd, jongeren? Voor koning Jezus, die al zo vaak naar je toegekomen is. Wat een zegen. Echt een zegen, gemeente, als je door dit zwaard getroffen bent. Dodelijk gewond, jazeker, om te sterven aan jezelf. En juist zo levend gemaakt met Christus. Om dan door diezelfde geest ook dat zwaard te leren hanteren. Getuigen van de gekruisigde Christus. Volken vallen voor de grote koning. Pijlen treffen in het hart van zijn vijanden, hebben we gezongen met Psalm 45. Weet u wat nou zo wonderlijk is? Wie getroffen wordt, die wordt op slag veranderd van een vijand in een vriend. En zo word je ingeschakeld in Gods leger des heils, waarin je het niet meer verwacht van jezelf, maar van zijn geest alleen. Alle heil ligt in de gekruisigde Christus, en door zijn geest zal het geschieden. Amen.